Hoofdstuk 15. De dag van de wedstrijd brak aan. Luca had een plan. Ga je racen zonder je team? Vroeg signora Marsigliese ongelovig. Luca stond bij de inschrijvingstafel. Hij hield een roestige fiets vast met eendenmossels eraan. Ja, als dat mag, zei hij hoopvol. Luca, hij draaide zich om en zag Giulia. Ze was onderweg naar de startlijn. Ze rende op hem af. Wat doe jij hier? Maak je geen zorgen, zei Luca. Ik race in mijn eentje, je zult geen last van me hebben. Dat mag, als je wilt, zei signora Marsigliese en ze haalde haar schouders op. Maar ik zou het je niet aanraden. Voordat Giulia hem kon tegenhouden, rende Luca weg. Dank u, riep hij. Maar hoe ga je... Ik bedoel, wat gebeurt er als... Je kunt niet zwemmen, schreeuwde Giulia naar Luca. Giulia keek naar signora Marsigliese, die haar vol medeleven aankeek. Dus toch weer alleen? Vroeg ze. Giulia fronste boos. Daniela en Lorenzo dwaalden nog altijd door de straten van Porto Rosso op zoek naar hun zoon. Ze hadden Luca een paar keer gezien, maar hadden nooit dichtbij genoeg kunnen komen om met hem te praten. Plotseling greep de priester hen vast en spelde lintjes op hun borst. Hij duwde hen op een stoel achter een tafel. Vrijwilligers, zei de man, jullie zijn te laat. Daniela bekeek de tafel en zag rijen met kopjes vol water. Blijkbaar diende dit voor de grote wedstrijd waarover ze gehoord hadden. De wedstrijd die vandaag plaatsvond en de priester wilde dat ze scheidsrechters waren of zoiets. Dit was ideaal. Een beker water voor elk kind, zei de priester. Ja, één beker per kind. Duidelijk, antwoordde Daniela. Lorenzo begreep niet goed wat er gebeurde, maar hij wist dat hij Daniela kon vertrouwen, dus deed hij wat zij deed. Oh, ja, zei Lorenzo. De priester gaf ze een emmer en een schuurborstel. Dat is voor Giulia, je weet wel. Ze wisten het niet, maar Daniela had zo'n vermoeden dat ze het ook niet wilde weten. Giulia wachtte bij de startlijn. Ze was er niet zo zeker van dat alles wel zou loslopen. Ze keek om zich heen, maar zag geen teken van Luca. Haar ogen dwaalden over de mensenmassa die zich had verzameld. Ze glimlachte toen ze haar vader zag staan met Machiavelli. Forza, Giulietta, brulde haar vader. Ciccio en Ercole kwamen naast haar staan. Ercole pakte een potje en goot het leeg over Ciccio's hoofd. Ciccio, blijf staan, zei Ercole geërgerd. Daarna wendde hij zich naar Giulia. Olio d'oliva, olijfolie. Hij zal als een mes door het water glijden, een geolied mes. Op dat moment zag zowel Giulia als Ercole Luca aankomen. Hij stampte over de startlijn met een duikpak aan dat hij van Alberto had geleend. Oh, dit is lachen, zei Ercole. Ha, ha, ha. Zelfs je tweedehands vrienden zijn geen vrienden. Luca bekeek iedereen die bij de startlijn stond, maar vooral Giulia en Ercole. Luca, dit is een heel slecht idee, schreeuwde Giulia. Hé, zwerver, kun je geen gewone zwembroek betalen? Treiterde Ercole. Signore e signori, riep signora Marsigliese. De Porto Rosso Cup gaat bijna beginnen. Er zijn zeemonsters gezien de laatste tijd, maar wees niet bang. Mochten ze vandaag opduiken, dan zijn we voorbereid. Ze draaide zich om en wees naar de haven. De vissers zaten in hun boot klaar met netten en harpoenen. Luca's mond viel open. Hij keek naar Giulia, die opnieuw naar hem gebaarde. Maak nu dat je wegkomt. Maar dat deed hij niet. Zwemmers, op jullie plaatsen, zei signora Marsigliese. Luca ademde diep in en bevestigde de helm aan zijn pak. Het startschot echode in zijn helm en alle deelnemers doken het water in. Iedereen, behalve Luca. Hij stond daar, verstijfd, terwijl zijn hart tekeer ging en zijn hoofd trilde. Kon hij het? Hij kon het niet. geen denken aan. Nee, wacht, dat was Bruno's stem. Silencio, Bruno. Luca dook het water in. Giulia was vast besloten de wedstrijd te winnen. Ze zwom zo snel als ze kon, maar Ciccio was haar voor, net als de andere deelnemers. Ze vroeg zich af of hij die voorsprong te danken had aan de olijfolie. Toen merkte ze dat er vissen rond Ciccio zwermden. Ze lieten hem niet met rust. Aha, dacht Giulia, de olijfolie trok vast vissen aan. Misschien hadden ze honger, misschien zouden ze Ciccio opeten. Zoveel geluk kon ze onmogelijk hebben. Achter haar en achter alle andere deelnemers kwam Luca. Hij liep niet alleen achter, maar ook onder de anderen. Het zware duikpak was niet bedoeld om mee te zwemmen, maar om mee over de oceaanbodem te lopen. Op die manier ploeterde hij verder. Hoeveel moeite hij ook deed, hoe hard hij ook zijn best deed om vooruit te komen, hij kon de groep niet bijhouden. Erger nog, Luca had gemerkt dat het pak lek was. Hij verhoogde zijn tempo op en spande zich nog meer in. Boven het water zwom Giulia rond de boei. Ze zette koers naar de waterkant. Ze zwom voorbij Ciccio, die het nu heel moeilijk had omdat de vissen aan zijn huid knabbelden. De vissen probeerden inderdaad om Ciccio op te eten. Ciccio sloeg in paniek om zich heen. De vissen knabbelden alleen maar wat en het kon absoluut geen kwaad, maar dat leek Ciccio niet te beseffen. Giulia kwam als eerste uit het water. Ze rende vlak achter Ercole aan. Hij keek om naar het water en schreeuwde: "Zwemmen, Ciccio, kom op, zwemmen!" Giulia rende recht naar het pastapodium en ging zitten, klaar om van start te gaan. De pasta werd onthuld. Het was een dun, plat soort noedels. Haha, trenette, riep ze uit. Onder water liep intussen Luca's duikpak vol, terwijl hij zich met zompige passen voortbewoog. Op de oever werden de scheidsrechters nerveus. Ze wisten dat Luca nog in het water was en ze wisten niet goed wat ze moesten doen. Misschien moesten ze achter hem aangaan? Net toen ze mensen het water in wilden sturen om hem te gaan zoeken, dook hij op. Hij sopte voorbij Ercole, die, schurk die die was, hem liet struikelen. Luca viel en tuimelde onder een tafel. Hij wurmde zich uit het zware duikpak en droogde zichzelf af met het tafelkleed. Eén tel later transformeerde hij naar zijn landmonstergedaante, waarna hij aan tafel ging zitten. Hij zat naast Giulia. Ze rolde met haar ogen naar hem, alsof ze niet kon geloven wat hij aan het doen was en hoe gevaarlijk dat was. Luca staarde naar het bord voor zijn neus, boordevol pasta die eruit zag als brede linten. Hij probeerde er wat van op zijn vork te krijgen, maar het lukte gewoon niet. Kom op, zei hij. Giulia at zo snel ze kon, haar mond vol pasta gepropt. Ze zag hem klungelen met de vork. Ze kon het niet langer aanzien en toonde hem heel omstandig hoe die pasta rond de vork moest wikkelen. Dank je, zei Luca. Geen dank hoor, zei Giulia nog steeds met volle mond. Toen rees Ciccio op uit het water. Hij gilde omdat er nog steeds knabbelende visjes aan zijn met olie bedekte huid hingen. Stop met janken! Tik Guido aan! Schreeuwde Ercole, terwijl Ciccio brulde: imbecile! Ciccio slaagde erin Guido aan te tikken en Ercole duwde hem naar de pastatafel. Andiamo! Rennen, rennen! Guido ging zitten en begon als een gek te eten. Maar Giulia was al klaar. Ze gooide haar vork op tafel en de massa werd hysterisch. Alberto zat in zijn schuilplaats en keek uit het raam. In de verte zag hij Porto Rosso. Hij wist dat de wedstrijd op dit ogenblik aan de gang was. De wedstrijd waaraan hij zou deelnemen, samen met Luca en Giulia. En nu zat hij hier, in zijn schuilplaats, in zijn eentje. Zijn blik dwaalde naar de hemel boven hem. Hij zag donkere wolken komen aandrijven, onweer. Bij onweer hoorde regen. Alberto gromde. Finito, riep Giulia toen ze opstond van de pastatafel. Meteen daarna greep ze naar haar maag. Ze wankelde naar de fietsen en kreunde bij elke stap. Ercole keek boos naar haar toen ze op de fiets stapte en wegreed. Per mille cavoli, brulde Ercole. Guido, sneller! Sneller was precies wat Luca ook probeerde te zijn. Hij prikte en draaide de pasta zo snel hij kon aan zijn vork en at terwijl hij zag hoe de andere kinderen hun bord leeg aten, opstonden en hun teamgenoten aantikten voor het fietsgedeelte. Luca lag een heel eind achterop, maar als er iets te redden viel aan de situatie, dan deed Ercole dat. Daar stond hij, pasta in Guido's mond te schuiven. Eten, idiota! Più veloce! Als antwoord gromde Guido. Een ander kind dat net klaar was met eten, zijn gezicht onder de pasta saus, zakte in elkaar tegen een muur. Hij wees naar Ercole en Guido. Hé, dat is niet toegestaan! Hij is klaar, kondigde Ercole aan. Hij negeerde het kind, gooide de vork op tafel, greep Guido's hand en mepte ermee op zijn eigen hand, zodat hij aangetikt werd voor de wedstrijd. Ercole sprintte naar zijn fiets en sprong erop. Als laatste slaagde Luca erin om het laatste restje pasta van zijn bord op te slurpen. Hij gaf zichzelf een high five, liet de vork vallen en rende naar zijn fiets. Na een luide boer sprintte hij weg.